Wat betreft het onderwerp, provenant, je kunt er zelf in geven, dan zal ik dat het beste weten en kunnen behandelen. Je kunt natuurlijk ook meerdere onderwerpen geven, dat zien we dan. Maar waar beginnen we mee?
Kunt u ook iets vertellen over, is de maatschappij er voor ons of zijn wij er voor de maatschappij? Wat is dat eigenlijk, de maatschappij?
De mensen vormen de maatschappij. En de maatschappij kan alleen bestaan wanneer de mensen samenwerken, elkaar begrijpen en voor elkaar zorgen. Dat lukt natuurlijk niet altijd en daardoor komen er instanties. Deze instanties zijn in het begin nog direct betrokken bij eigen welzijn en indirect het welzijn van de gemeenschap waarvoor ze werken, een vroedschap bijvoorbeeld of iets dergelijks. Maar als je dan een stapje verder gaat, dan ontstaat er dus wat wij noemen de schrijvende stand, de klerkenstand en later de ambtelijke stand. Deze stand verdedigt zijn eigen belangrijkheid. En ze kan dat alleen doen door zichzelf als meerwaardig ten aanzien van anderen te beschouwen. Het is mogelijk dat er dus een technocratische of bureaucratische dictatuur ontstaat, al of niet wat milder gemaakt door wat men een democratie noemt. En u weet, de moderne democratie is nu eenmaal een gemeenschap waarin de mensen zelf het recht hebben de persoon te kiezen door wie ze het liefst bedrogen worden. Dus wat dat betreft zou ik zeggen, zijn we eigenlijk niet veel verder dan de mensen die eens als jagers of op andere wijze in hun kost moesten voorzien. En die dus ook een sterke man hadden als aanvoerder. Die was eenvoudig de sterke man en de baas, omdat hij ieder ander een knots op de kop sloeg. En tegenwoordig doe je dat dus met wetsartikelen. Wat kun je van een maatschappij verwachten? Een maatschappij kan alleen bestaan wanneer een gevoel van saamhorigheid aanwezig is. Daar waar dit saamhorigheidsgevoel ophoudt te functioneren, krijgen we een kliekjesgroepering waarbij elk kliekje zichzelf ten koste van anderen wil bevoordelen. Waar dit geschiet, is het werkelijk maatschappelijk verband eigenlijk teloor gegaan. We krijgen dan ook heel vaak als een soort protest tegen deze situatie te doen met groeperingen die objecten zoeken waarin ze zich kunnen profileren zonder nu direct met de heersende kasten in strijd te komen. Dan zijn er mensen die zijn voor de natuur, voor de vogeltjes, ze zijn tegen iets, al is het maar tegen koeien die open en bloot lopen, ze moeten een eierhouwertje om, een soort koeien-BH. Dat is reëel, dat is in Nederland geweest. En ik zou u nog wel andere, nog onzinnige groepen kunnen noemen. En ieder meent dat hij gelijk heeft. Soms worden deze groepen gedragen door wat je een ideaal kunt noemen. En dan krijgen we te maken met de religies, de godsdiensten, die elk voor zich uitgaan van een reeks waarheden die echter niet als zodanig bewijsbaar zijn. En heel vaak zien we dan dat een dergelijke groep desondanks van ieder een klakkeloze aanvaarding van de leerstukken eist. Dat kan voeren tot een inquisitie. Dat kan voeren tot situaties als de 30-jarige oorlog in Duitsland, waar de protestanten aan de katholieken eigenlijk voortdurend veldslag leverden. En men zei dat de protestanten vochten omdat de kloosters zo rijk waren. aan de katholieken, omdat ze het zonde vonden als een ketter daar iets van kreeg. Je kunt het zien in bijvoorbeeld het communisme. En dan moeten wij één ding goed begrijpen. Zoals christendom op zich goed is, maar vaak dom wordt door het dom houden van degene die christen zouden willen zijn, zo zien we dat ook in het communisme. In het communisme zijn de grondstellingen niet zo dwaas. We moeten er wel rekening mee houden dat Marx zijn systeem uiteindelijk ontwikkelde voor een industriestaat, Duitsland in die tijd. Dat men probeerde dit toe te passen in Rusland, dat voor 90% agrarisch was, moest dus wel tot allerhand moeilijkheden leiden. Dat is zonder meer te begrijpen. Maar omdat het zo moeilijk was het ideaal zuiver waar te maken, ging men dus doen alsof en onderdrukte iedereen die iets van de waarheid probeerde te zien. Dat eindigt met een stalinistische periode waarin er geen God meer bestaat, maar waarin je wel Stalin hebt. Dus zonder baard en met snor is toch een kleine verandering. Wat moet je zeggen van zo'n gemeenschap wanneer je er van buitenaf bekijkt? Een kruising van allerhand belangetjes, een voortdurende strijd om jezelf te laten gelden. Maar als u het me althans niet euvel duidt, zou ik er ook even achter willen kijken. Wat zien we achter de schermen namelijk? Er bestaat een mentaliteit die bepaalde groepen, ik zeg niet naties, maar bevolkingsgroepen, gemeen hebben. Daardoor zijn ze als het ware op elkaar ingespeeld, begrijpen elkaar met een half woord of een half gebaar. Behalve in Italië, daar is de gebarentaal nog uitgebreider dan in Israël. Maar hoe kan dat? Omdat er iets is wat we wel eens een gemeenschappelijk bewustzijn of bovenbewustzijn noemen. Wanneer je opgroeit in een bepaalde structuur, dan bestaan er in allerhand gewoontes, maar ook denkgewoontes. Dat wil zeggen dat je voor je innerlijke ervaringen terug gaat grijpen naar die beelden. En die beelden, die vullen dan als het ware de werkelijkheid aan. Elke maatschappelijke groep koestert een aantal gemeenschappelijke illusies die door hen als waar worden beleefd zonder dat ze het zijn. En als we nog een stap verder gaan, dan zien we erachter een soort geestelijk geheel. Men noemt dat dan ook wel een bovenbewustzijn enzovoort enzovoort. Maar hier hebben we te maken met de werkelijkheid van ons wezen. De werkelijkheid van je wezen is de geest, de ik-voorstelling, en de werkelijke kracht waaruit je bestaat, de ziel. Ik hoop dat u me deze wijze van formuleren zult vergeven. Er zijn mensen die het andersom doen, dat weet ik ook wel. Maar ja, wij hebben dat altijd zo gehouden, omdat we zeggen de ziel is in een geweer eigenlijk een leegte die pas zin geeft aan de rest en waardoor het geweer pas een geweer wordt. Je zou kunnen zeggen, de ziel in de mens is een onomschrijfbaarheid, een bewustzijnsleegte waaromheen richtinggevend de geest, het ik-besef zit en waardoor de kracht van beleving, van deelhebben aan de totaliteit mogelijk wordt. Een maatschappij kan uit vele groepen bestaan, maar hebben zij een gemeenschappelijke taal, en nu bedoel ik niet woordtaal, maar een gedragstaal, een bewustzijnstaal, dan zullen zij een eenheid kunnen bereiken. Zij zullen elkaar als het ware opvangen en ze zijn helemaal niet zo mooi, zo goed of zo heilig, maar ze begrijpen elkaar. Dat zou je dan een maatschappij kunnen noemen. Achter dat alles ligt ook nog iets wat we dan ook weer met mooie namen bedenken. U weet, als iets niet goed te zeggen is, of je weet niet waar je het over hebt, dan zoek je ingewikkelde woorden. Nou, en als u het niet gelooft, luistert u naar een Tweede Kamerdebat. Maar wanneer je dus zegt al ziel, je zegt God, of oerkracht, dan probeer je dit te benaderen. Alle levende kracht is deel van één geheel. Ook wanneer het tijdelijk door een ik-besef daarvan is afgezonderd. Hoe dichter je nu komt bij die werkelijkheid waaruit je bent voortgekomen, hoe minder de persoonlijkheid nog van belang is. Ze is een uitingsmiddel tegenover anderen, maar ze is niet meer een noodzaak of een belangrijkheid. Toen de Boeddha onder de boom mediteerde, toen bereikte hij een toestand van ontruktheid. In die ontruktheid was hij deel van alle dingen. En hij had toen zijn lichaam kunnen achterlaten. Maar hij voelde zich ook verbonden, want hij had een ik met de problemen van alle mensen om hem heen. En zo werd hij de Gautama Buddha Siddhartha. U begrijpt wel dat ik over hem sprak. Er zijn leermeesters die in meerdere of mindere mate datzelfde bereiken. En dan proberen ze je bij te brengen dat je eigenlijk minder jezelf moet zijn. En dat kan alleen door je niet voortdurend bezig te houden met wat en hoe je bent, maar door te beseffen wat je bent. Innerlijk. Waar die innerlijke waarheid gaat domineren, ontstaat voor het eerst de mogelijkheid van een maatschappij die allen kan omvatten. Vanuit de hoge kracht is het begrip voor het werkelijk belangrijke. Het is dus niet meer nodig om ons met bijkomstigheden bezig te houden. Vanuit onze vergetelheid van het ik-bestaan komen we gelijktijdig tot een vreugdige beleving van het bestaan en de kracht die we daarbij gebruiken. Een maatschappij, zou je dus zeggen, is in zijn ideale vorm eigenlijk niets meer of minder dan de innerlijke eenheid die in de uiterlijke noodzaak van het mensenbestaan zijn voortdurende weerspiegeling vindt. Hebt u commentaar?
Bestaande regels en wetgeving staan hierbij in de praktijk waarschijnlijk nog anders in de weg.
Kijk, regels zijn over het algemeen pogingen om de onbeheerstheid van de mensen te beperken. En wetten zijn over het algemeen bindende regels waarmee men probeert te voorkomen dat anderen meer krijgen dan degene die al meer hebben. Spijt me dat ik het zo moet zeggen. Rechtspleging, rechtspraak is in feite formulering van de belangen van de heersende groepering op een zodanige wijze dat iedereen daaraan onderworpen kan worden en gelijktijdig daardoor bepaalde persoonlijke mogelijkheden en ontwikkelingen worden afgeremd. Het is dus duidelijk, wanneer je zegt recht en rechtspraak, dat je heel voorzichtig moet zijn. Als je volgens de wetten oordeelt, zul je in vele gevallen onrechtvaardig zijn. Maar als je rechtvaardig bent, zul je in vele gevallen tegen wetten in moeten gaan. En ben je dus maatschappelijk gezien zelf schuldig. Ik dacht dat daarmee duidelijk is gezegd dat regels en wetten eigenlijk zinloos zijn, tenzij ze uit jezelf ontstaan. En nu weet u allemaal wel dat er ontzettend veel over het geweten wordt gezalfd op aarde. En dan bedoelen ze daarmee dit eigenaardige mengsel van versuffing, van dressuur en innerlijk weten, waardoor de mens voortdurend verward is dat hij strijdig is in zichzelf. Maar je hebt een innerlijk weten dat helemaal niet zegt over wat wel en niet mag. Het onderscheidt eenvoudig tussen harmonisch en niet harmonisch. Alles wat voor ons harmonisch is, is een bevestiging van wat wij zijn in een deel van de wereld waarvan we deel zijn. Als we zouden kunnen leven vanuit ons innerlijk weten van juistheid, ik denk dat je dan een veel betere samenleving zou krijgen dan er ooit via regels en wetten te bereiken is. En bovendien, veel regels zijn er kennelijk alleen om de mensen de gelegenheid te geven tot zondigen. Denk u maar eens aan de maximumsnelheid. Denk u maar aan het rode licht. Oranje licht betekent kruispunt vrijmaken, rood licht stop. En wat is de praktijk? Oranje licht, gas bij. Rood licht, ik haal het nog net. Dat is een moderne wereld. Ik denk dat je aan de ene kant harder moet zijn als maatschappij dan men op het ogenblik durft zijn. Dat je aan de andere kant minder moet regelen dan men nu probeert te doen. Er zijn dingen bij waarvan de mensen zeggen, ja, maar dat kun je er eigenlijk niet. Kijk, iemand die een ander met een auto doodrijdt, die is aansprakelijk. Want hij hanteert toch een levensgevaarlijk wapen. Is hij dan minder schuldig dan iemand die een zakmesje uit zijn zak haalt en zich daarmee wil verdedigen? Is hij gelijkelijk schuldig? Ja, maar er zijn zoveel verkeersongelukken. Nou, prima. Ieder betaalt zijn eigen kosten. Alle voertuigen bij een botsing betrokken worden genaast en onmiddellijk in elkaar geperst. Het is goed voor de werkgelegenheid. Ja, ik parodieer nu even. Ik begrijp u wel. Maar recht en regels. Recht en regels veranderen. Vroeger had de visboer op vrijdag een goede dag. Want men was gewend, zeker in de katholieke delen, om op vrijdag vis te eten, want het was een vleesloze dag. Op het ogenblik eet iedereen vis wanneer het hem uitkomt. Zolang ze tenminste niet te giftig wordt. En eet rustig vlees op vrijdag, want dat is geen zonde. Vroeger moest je zoveel keer in het jaar biechten. Ja, zeggen ze tegenwoordig. Ik zou gek zijn, ik zou de pastoor het achterste van mijn tong laten zien. Uitkijken. Vroeger was het zo, je moest naar de dienst. In mijn tijd herinner ik me dat, hadden we een dominee, man kon ontzettend goed prediken. Eerlijk waar, hij begon met een of andere spreuk, meestal uit het Oude Testament. En voor je het wist, zag je de engelen rondje warrelen. En net als je dacht, nou wordt het gezellig, dan kwam Joosje Pek erbij, de mensen zondigen, en dan kwam de hel en die werd uitvoerig beschreven. Ik heb later wel eens gedacht, je kon wel zien aan zijn preken waar de man het meeste thuis was. Kijk, dat is allemaal natuurlijk mooi en goed, Maar dacht u dat er minder om gezondigd werd? Alleen sluikser en slinkser. Minder open. Minder voor jezelf het toegeven. Vroeger zeiden ze wel eens, de grootste misdadigers dragen gummi of witte boorden en zitten onder de preekstoel. En voelen zich daardoor zodanig gezalfd dat ze hun terreur door de week kunnen doorzetten. Is het waar? Ik weet het niet. Maar doet je wel denken over al die regels? Vindt u ook niet? Regels zijn dingen die je voor jezelf ontdekt, die je zelf oplegt. Als u ontdekt dat u te weinig beweging neemt, dan kunt u zeggen, nou, ik ga elke dag, laten we zeggen, 2 keer 20 minuten wandelen. Dat doe ik dan als het kan in een park of een bos, of ergens tussen de weiden, en dan haal ik eens heel langzaam, rustig en diep adem. Bestaat geen enkele wet die zegt dat dat moet. Geen enkele regel. Maar als jij voelt dat het goed is, zul je zien dat je daar beter van wordt. En als je zegt, door een ogenblik te mediteren, kan ik me zo ver verwijderen van alles wat me normalerwijze lastig schijnt te vallen in de wereld. Dat ik daardoor een zekere levensvreugde, een veerkracht, een betekenis voor mijn bestaan vind. Er is er geen wet en geen regel die dat zegt. Maar het is iets waaruit u zelf voortkomt. En wanneer u het doet, wordt u er beter door. Natuurlijk, de een die zoekt het in Gregoriaans en de ander die wil misschien een ander liedje chanten. Huh? Dat maakt helemaal niets uit. Maar als het niet van binnenuit komt, is het nutteloos. Het is precies hetzelfde, bij wijze van spreken, als Peking eend. Goed en zorgzaam toebereid. Maar als u bij de luxe Chinezen in China dat te eten krijgt, en dat is alleen voor toeristen en natuurlijk hoogwaardigheidsbekleders, wat krijgt u dan? Een stukje van de buitenkant. Een klein stukje van dat knapperige honinggedrenkte huidje. En wat saus erbij misschien? En misschien nog een heel klein flintertje vlees. Maar meer niet. En toch zou je eigenlijk liever meer vlees hebben. Begrijpt u wat ik bedoel? Maar dat hoort zo. Nou ja, dat is nou als je het gewoon doet, zoals iedereen zegt dat je het moet doen. Het ziet er verfijnd uit. Het lijkt iets buitengewoon goeds. Maar wat u krijgt is alleen iets wat knecht tussen je tanden met een beetje zoetige smaak naar binnen glijdt, terwijl je honger niet gestild wordt. In uzelf is een weten van wat voor u aanvaardbaar en niet aanvaardbaar is. U moet een ander ook dat recht geven om voor zich te weten wat aanvaardbaar of niet aanvaardbaar is. Zolang je een ander niet onderwerpt aan je eigen innerlijk besef van juistheid, kun je daardoor eenheid vinden met het geheel. Niet alleen maar een maatschappij. Misschien zeggen de mensen God, of we treden uit, of we doen wat anders. Het zijn namen. Het is een eenheid waardoor je verder komt dan je eigen beperkte wereld. Want de kosmos is zo vol van werkelijkheden dat een mens niet eens zou kunnen opsommen in een mensenleven. En één kleine werkelijkheid is de menselijke. En degene die haar wetenschappelijk ontleden zijn bezig met sectie te plegen op één zenuwstel zonder het organisme te beseffen. Oh, ik geef ze het recht om dat te doen. Het is hun weg. Maar je kunt niet het geheel omschrijven of zelfs maar begrijpen. Maar je kunt delen daarvan tenminste beleven en soms jezelf vergeten opgaan in een geheel waarvan eigenlijk niets meer overblijft in herinnering voor een mens als een gevoel van blijdschap en vrede en een idee van een wit licht misschien. Weet u, leven op aarde is niet zo moeilijk, zolang je niet probeert om buiten jezelf andere dingen tot deel van jezelf te verkleinen. Dit is mijn bezit, mijn auto, mijn man, mijn vrouw, mijn kind. Maar je hebt de essentie daarvan niet. Je kunt iets gemeenschappelijk hebben, maar dat is geen eigendom. Dat is gezamenlijk meer beseffen, meer zijn, en verder niets. Maar wanneer je denkt, de auto is mijn bezit en dient mij, dan hebt u heel veel geluk als de relatie niet plotseling door een totaal los wordt verbroken. Wanneer u zich één voelt met de machine, en daarom is dat geld niet alleen voor auto's, maar ook voor stofzuigers, en al die andere dingen, dan is het net of het apparaat meer doet, beter werkt dan anders. Juister reageert. Want uw relatie is niet alleen met mensen. Alles wat is, bestaat uit één en dezelfde kracht. En in alles wat bezit van die ene kracht is en daaruit bestaat, kan in al zijn vormen een eigen structuur en mogelijkheid verkrijgen, maar het zal altijd blijven reageren op die ene kracht waaruit is voortgekomen. En als die kracht in u is en vanuit u bewust of onbewust doorwerkt, dan zal ook de dode materie daarop reageren. Ja, daar heb je geen wet of regels voor nodig. Dat is precies hetzelfde. Iemand zei eens een keer tegen mij, ja, die was pas dood, dus dan heb je nog zo dat eerste zomerland dromen. Hè? En die droomde dus nog steeds over belangrijkheid en zei, ja, maar economie en politiek, dat is toch het meest belangrijke op aarde. Ik zei, joh, je vergist je. Wat is dan het belangrijkste op aarde, zei hij? Ik zeg, gezond verstand. Zeg hij, waarom? Ik zeg, een mens met zijn gezonde verstand zal proberen het juiste met zo weinig mogelijk moeite tot stand te brengen en gelijktijdig in zich een voldoening, een vrede te gevoelen, waardoor hij steeds grotere delen van de kosmos als deel van zichzelf leert beleven. Ja, meester. Ik ben nooit meester geweest. Ik ben geen eens onderwijzer of leerkracht geweest. Ik heb nooit met de plak gesmeten. Ik ben doodgewoon een chirurgijnsbediende geweest. Met andere woorden, ik mocht koppen zetten en mijn baas werd rijk van het adel laten. Die mensen zijn voor een deel geïncarneerd, zitten nu bij financiën. Maar het is toch niet wat je op aarde bent, het is wat je van binnen bent. Het is niet wat je op aarde leert, zeker je neemt dingen mee natuurlijk. Maar het is veel meer waar ben je harmonisch mee. Want die harmonie werkt in je door. En daardoor weet je, begrijp je, kun je hanteren. Als ik nu in het oud-Nederlands bezig was gegaan, dan had u waarschijnlijk gezegd, oh wat mooi, en u had niet begrepen waar ik het over heb. Ik heb een zeer moderne redenvoering afgestoken. Compleet met alles wat erbij hoort, tot zelfs een tikkeltje politiek en een, nou ja, van alles. Om omdat ik geleerd heb een beetje aan te voelen wat er in anderen bestaat, en zover het harmonisch is, het in mezelf te verwezenlijken. En die verwezenlijking projecteer ik dan via een medium. Wat eigenlijk heel eenvoudig is. Maar ja, dat is orgelspelen ook, wanneer je het eenmaal geleerd hebt. En u moet maar zo denken, een medium is een elektronisch orgel. Hoe meer registers erop zitten, hoe meer eruit kunt halen. Maar het orgel bepaalt de mogelijkheden van de organist. Maar de vaardigheid van de organist bepalen het product van het orgel. Zo, dat is ook nog even gezegd. Nu gaan we het niet al te lang meer maken. Maar was er nog iets? Vragen, commentaar, opmerkingen?
Is het niet goed om te veel waarde te hechten en dingen en voor die buiten het ik gelegen zijn?
Ja, ik denk dat de meeste mensen het niet begrijpen. Wanneer je een mooi ding ziet, je gaat erin op, draag je het in je. Je hoeft het je maar te herinneren en het is van jou. Maar als je het hebt, sluit je het weg, opdat een ander er niet aankomt. Waarom? En zo is het met de meeste dingen. Hebben, werkelijk bezitten, kun je eigenlijk niets. En als u dacht dat uw huis of uw grondstuk of zo, dat dat dan toch van u was, moet u wachten tot er weer een onteigeningsprocedure komt. Dan leert u anders. En als je denkt, deze mens is van mij, dan kan er van alles gebeuren. En op een gegeven moment gaat de een heen en de ander niet. En dan is dat van mij er niet meer bij. Het enige wat er wel bij is, dat is eigenlijk de verbondenheid die een paar mensen met elkaar opbouwen. En dan gaat het er ook niet om of ze nou man en vrouw zijn geweest of wat anders, of ze gewoon vrienden zijn geweest, of het een ouder-kindrelatie is geweest, of misschien een leraar-leerling, wie weet. Op het ogenblik dat die harmonie bestaat, blijft deze band bestaan. Want het enige wat je werkelijk kunt bezitten in jezelf, is dat deel van anderen dat je begrepen hebt. En dat deel wat je van de ander begrepen hebt, dat betekent dat je deel bent van die ander, dat die ander deel is van jou. En dat is het enige wat je kunt bezitten, tot de tijd komt dat je beseft dat alle dingen één zijn. En dan verdwijnt ook dit laatste bezit, dit laatste begrip van verbondenheid. En blijft er alleen het deel zijn van alles over. Voldoende? Nou vrienden, dan gaan we zo langzaam maar zeker afsluiten. Voor het eerste gedeelte tenminste. Wanneer u geestelijke waarheid zoekt, dan hebt u hier misschien iets aan. De vraag die je stelt, is wanneer je haar overdenkt, haar eigen antwoord. Een vraag kan nooit lijnrecht beantwoord worden, omdat ze altijd veel zijpaden mede omvat in de beantwoording. Het totaalbeeld dat ontstaat is belangrijker dan het andere. Wanneer een zenmeester tegen u zegt, hoe lacht iemand zonder gezicht, dan is dat niet onzinnig. Het is in feite alleen maar een poging om door de vraag u te laten denken over een mens en over het lachen. Als je die dingen begrijpt, kom je verder. Leer alle dingen waarmee je werken moet, deel te maken van jezelf. Maar besef jezelf als deel van alles om je heen. Wees meester over jezelf, maar wees nooit je eigen tuchtmeester. Bid, mediteer, doe alles wat je wilt, wanneer je het andere, het hogere, het niet-menselijke, maar niet vergeet. En wanneer je dan toch bezig bent, besef dat voelen belangrijker kan zijn dan denken. Want het denken wordt u aangeleerd en de reden, de logica, de kennis zijn alleen maar werktuigen. Maar wat heb je aan een hamer als er geen hand is om haar beet te houden? U hebt ook een deel in uw hersenen dat hoofdzakelijk met gevoelens en met emoties te maken heeft. Dat is via een brug met het meer redelijke deel verbonden. Wanneer het gevoel nu de kennis aanvult, dan maakt ze de keuze eenvoudiger, maar niet meer zuiver logisch. Maar die keuze is een uitdrukking van uw wezen, van uw persoonlijkheid. En dat is veel belangrijker dan dat het rationeel in oorzaak en gevolg en andere dingen kan worden uitgelegd. Besef dat er op aarde natuurwetten zijn die voor u als wetten gelden, omdat u geen mogelijkheid ziet om eraan te ontkomen. U zegt me dat de zwaartekracht een wet is. Maar een sterk magnetisch veld en een metaalbevattend voorwerp kunnen bewijzen dat wanneer het veld voldoende fluctueert, het voorwerp zweeft, dus schijnbaar minder zwaartekracht nodig heeft. De tijd is een vaste waarde, zegt men. Ja, behalve wanneer het 5 minuten voor sluitingstijd is. Dan gaat de klok of veel te langzaam of veel te vlug. Ligt er namelijk aan, degene die bezig zijn, vindt het gaat te vlug. En degene die staat te popelen om op te houden, die zegt wat gaat het langzaam die laatste 5 minuten. Niets is zo vast dat u het kunt beschouwen als een onaantastbare wet van de natuur. Het enige wat u kunt zeggen, er zijn bepaalde waarden en regels in de natuur, waaraan wij ons met onze huidige middelen en kennis niet of niet voldoende kunnen onttrekken. Dan hebt u gelijk. Zo bestaat er ook geen absolute openbaring en waarheid waarbij al het andere in het niets verzinkt, want er is altijd wel iets meer en iets anders. Volg uw eigen weg, maar geef een ander het recht zijn weg te volgen. En dan wil ik sluiten met een heel klein gelijkenisje. Er was dus een man die de steen der wijze uiteindelijk had gevonden. En op het ogenblik dat hij haar voltooid had en stralend ophief, overleed hij. En zo ging hij de lange trap op die, naar men zegt, naar de hemel leidt. Ja, nu is het een trap, vroeger was het een ladder, en binnenkort wordt het misschien een roltrap, maar aan liften zijn ze nog niet toe. En deze man was zo blij dat hij met die steen bezig was en hij keek niet op die trap hoe die liep. En toen hij halverwege was, struikelde hij en de steen viel uit zijn handen. En de steen der wijze barstte uiteen en overal op aarde kwamen splinters terecht. En overal waar zo'n splinter ligt en iemand haar vindt, neemt hij haar op en zegt, ik heb de enige waarheid. Want een andere bestaat er niet. Zo zijn de godsdiensten. Zo zijn de systemen. We zijn de leerstelligheden. Wees blij als u een glimp van waarheid vindt. Maar zeg nooit dat ze de volledige of de enige is. Want de waarheid kan door een mens niet worden beseft. En ik hoop dat u dat ook zult toepassen in het maatschappelijk verkeer. En voor uzelf zult zeggen, ach, Misschien ben ik wel een dwaas. Maar als ik rond me kijk, zijn we met zoveel tezamen, dat we toch nog vreugdig moeten kunnen leven in onze dwaasheid. Ik dank u voor uw aandacht. Goedemorgen.
Er is nu een pauze van ongeveer 20 minuten.
Wat zegt u?
Ja, ik...